De kerkenraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Voets. In deze dienst is er voortgezette bediening en dankzegging van het heilige avondmaal. De schriftlezing deze middag is uit Genesis 3 en uit Openbaringen 22. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten aanstaande zondag beleven er wel zijn. 'S Morgens dominee Voets en 'S middags dominee van de Wind, het aanvangstijd is 3:30. De collecte, de eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. En de avondmaalscollecte is bestemd voor de vereniging op weg met de ander. De collectezakken en het offerblok van de avondmaalscollecte staan bij de uitgang opgesteld. En de luisteraars thuis kunnen hun gave digitaal geven. De voorzang vanmiddag is het 87ste vers van Psalm 119. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het gaan zingen van Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen, God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Eerste vers van Psalm 84. Gemeente, ter voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal lezen we het onderwijs over de betekenis van dit sacrament. En dat lezen we in de catechismus, vraag en antwoord 75 en 81. Vraag 75. Hoe wordt u in het Heilig Avondmaal eraan herinnerd en ervan verzekerd dat u aan het enige offer van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn weldaden deel hebt? Antwoord op deze wijze. Dat Christus mij en alle gelovigen bevolen heeft tot zijn gedachtenis van dit brood te eten en deze drinkbeker te drinken. Daarbij heeft hij beloofd, ten eerste, dat zijn lichaam even zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken is en zijn bloed voor mij vergoten, als ik met eigen ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de beker mij gegeven wordt. En ten tweede, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed even zeker ten eeuwige leven voedt en laaft, als ik met het brood en de beker des Heren uit de hand van de bedienaar ontvang en met de mond nuttig. Vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Antwoord. Voor hen die vanwege hun zonde zichzelf mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook hun blijvende zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is, en die ook verlangen hun geloof meer en meer te versterken en hun leven te beteren. Maar de huichelaars En zij die zich niet oprecht tot God bekeren, eten en drinken zichzelf een oordeel. Tot zover de Heidelbergse catechismus. Laten we met elkaar gaan bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen voor de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het Nieuwe en Eeuwige Testament en verbond der genade, dat wij er niet aan zullen twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonde nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. In een moment van stilte, Heere, wil ieder van ons in eigen woorden, in stil gebed, het hart voor u uitstorten. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus om zijnentwil. Amen. Bij het in gereedheid brengen van de tafelgemeente gaan we zingen van Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Het eerste vers van Psalm 62. opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opwaarts heffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten wij er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wie wil deelnemen aan het heilig avondmaal, wordt verzocht om na de nodiging te gaan staan. Zodra u het brood hebt ontvangen, kunt u weer gaan zitten en alvast het bekertje openmaken. Dan wacht u totdat ik de instellingswoorden heb gesproken. De nodiging gaat uit, komt, want alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Gemeente, nu zal de wijn worden uitgedeeld. Ieder die deelneemt wordt verzocht op te staan. En zodra u de wijn hebt ontvangen, kunt u weer gaan zitten en alvast het bekertje openmaken. En dan wacht u totdat ik de instellingswoorden heb uitgesproken. Thank you. De drinkbeker van de dankzegging, waarmee wij dankzeggen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We gaan lezen en zingen uit Psalm 34. Psalm 34, vers 9 tot en met 11. Psalm 34, vers 9. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heere, u zijn heiligen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. We zingen met elkaar van dezezelfde psalm en daarvan het vierde vers. Psalm 34, vers 4. Gemeente, voor de avondmaalscollecte kunnen we straks iets bij de uitgang geven. En we verzoeken u vriendelijk om de lege bekertjes ook daar bij de uitgang op de tafel neer te zetten. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En in ieder spreekt in zijn hart, loof de Heere mijn ziel. En al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden. En vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn, door de dood van zijn zoon des te meer, zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen bidden en danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven, tot middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank voor het eeuwige leven. We danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze uw weldaden. U hebt ook tot versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God, Vader, maak door de werking van uw geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. En ieder van ons wil in een moment van stil gebed woorden van dank, aanbidding en lof tot u richten. Het zichtbare woord is aan het hoorbare woord vooraf gegaan. Open onze oren en open ons hart, opdat we vanmiddag ook opvangen wat u tot ons te zeggen hebt. Vandaag en elke dag van de week, vanaf avondmaalstafel tot avondmaalzondag. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmiddag in Genesis 3. We lezen verder, daar waar we gebleven zijn vanmorgen. Vorige week, Genesis 3, vers 9, vers 15 vanmorgen. We lezen verder vanmiddag en we beginnen dan bij vers 14. De Heere heeft tot Adam gesproken, tot de vrouw gesproken, tot de slang gesproken. Toen zei de Heere God, vers 14, tegen de slang: omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht, dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij: ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw aangezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u, en u zult tot stof weer terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. En dan lezen we nu onze tekstwoorden voor de woordbediening. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Ede de gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken. In het boek Genesis gaat het over de boom des levens, maar gemeente, in het laatste Bijbelboek gaat het er ook over. In het laatste hoofdstuk, Openbaring 22. Daarvan lezen we de verzen 1 tot en met 5. Het gaat van een boom des levens naar geboomte des levens. Openbaring 22, vers 1. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van die rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Tot zover de lezing uit Gods woord. We luisteren ook, gemeente, naar de regelgeving van de Heere Jezus, met het oog op de praktijk van het leven als christen en als avondmaalsganger. De Heere Jezus zegt in Matteüs 22... op de vraag, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, ter voorbereiding op de woordbediening gaan we met elkaar zingen uit Psalm 71 en daarvan het tweede vers. Psalm 71, vers 2, waar we lezen, wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En smarten lijden we als mensen buiten het paradijs. Het tweede vers van 71. Gemeente, zoals het gezegd, zal het woord u bediend worden vanmiddag uit Genesis 3. We staan met elkaar stil bij de versen 21 tot 24. En ik schreef als thema boven de preek een genadige wegafsluiting. Een genadige wegafsluiting. Een paar weken terug hebben u er misschien ook wel last van gehad als je op weg was vanuit Bruchem naar Kerkwijk. Er stonden van die gele borden langs de weg, langs de Hoogveldweg. Herinnert u zich nog? Vanaf de kruising met de Sarskampseweg kon je niet rechtdoor hier naar het dorp Kerkwijk. In verband met de afronding van het nieuwbouwhuizenproject en het buitenwerk eromheen stond er heel de dag een kraan en een kieper met een trekker midden op de weg. Dus je moest als automobilist omrijden. Wegafsluiting. Niet makkelijk. Er zijn weinig mensen blij met wegomleiding, omleidingsroute. Gemeente, we hebben vanmiddag in Genesis 3 gelezen van een wegafzetting richting de tuin van God. Ja, u hoort het goed. Wegafsluiting, dus geen wegomlegging. Dat je zegt van nou ja, in plaats van de oostkant gaan we het paradijs binnen, dan gaan we maar via het noorden. Nee, geen wegomlegging, geen alternatieve route. De tuin van God wordt voor ons mensen helemaal op slot gedaan. Dat hebben niet Adam en zijn vrouw bedacht. Dat is een besluit van de eigenaar van de tuin. De schepper, de Heer. Het paradijs. Waar God met ons mensen begon. Die tuin wordt afgesloten. Nou ja, dan zou je nog kunnen denken, dan worden misschien Adam en Eva opgesloten in de tuin. Nee, ze worden niet opgesloten. Integendeel. God zegt, en nou eruit, en nooit meer terug. Eruit. Is dat nou jammer? Of kunnen we wel begrijpen dat God de mens de tuin uitzet? Gemeente, als we daar nou eens even met elkaar wat langer over nadenken. Wat zou er nou gebeurd zijn als de Heere God had besloten, de mens moet maar blijven in die tuin? Welke gevolgen zou dat voor ons hebben kunnen gehad? Nou, misschien zeg jij, ik heb geen idee. Nou, God wel. God heeft wel een idee. God is erachter gekomen dat je het met een mens maar nooit weet. En dat een mens tot hele rare dingen in staat is. Als de mens nou al niet van die ene boom kon afblijven. We weten wel, de boom van kennis van goed en kwaad. En wat de gevolgen dat heeft gehad. Stel je nou toch eens voor dat die zondig geworden mens het ook nog in zijn hoofd gehaald had. Om ook nog eens van die boom van het leven de vrucht te plukken. Ook. Daar mag geen sprake van zijn dat Adam ook nog zijn handen uitstrekt naar die andere boom. Je leest dat, gemeente, trouwens in vers 22. Hè? Daar staat het klip en klaar, dat woordje ook. Ik citeer, nu dan laat hij zijn hand niet uitsteken en, daar heb je het, ook van de boom des levens nemen. En in leven zou blijven. Daar mag geen sprake van zijn. Dus je begrijpt het heel goed als je zegt, volgens mij wil God dus niet dat we als mens eeuwig in het paradijs zouden leven. En dat klopt. En op het eerste gehoor zou je denken, wat erg. Is het niet gemeen dat God de weg afsluit naar de levensboom? Of is dat nou juist genadig? En dat we zeggen, dank u wel, Heere God, dat u de weg laat versperren. Dat u de toegang afsluit voor ons gevallen mensen. De toegang afsluit naar de levensboom die ons mensen het eeuwige leven geeft. Dank u wel, Heere God, dat wij als mens niet eeuwig kunnen blijven tussen de doornen en de distels. Dank u wel dat u onze zondige toestand niet vereeuwigt, gemeente. Al vergeet u heel de preek, deze zin niet. Dank u wel dat u onze zondige toestand niet vereeuwigt. Als je daaraan denkt, als wij ook maar van de levensboom hadden gegeten en we voor altijd in de zonde zouden moeten blijven. Dat er geen eind aan je leven komt. Ja, als je fit bent, dan is dat misschien wel heel aanlokkelijk. Maar dat er nooit een eind zou komen, gemeente, aan ons zondige bestaan. Wat zou u ervan vinden als je eeuwig in de strijd zou moeten blijven? Dat er nooit een eind komt aan onrecht, onveiligheid. Dat jij, u, ik voor eeuwig in de ellende zouden moeten blijven. Daar moet je toch niet aan denken. Geen vereeuwigde zondige situatie. God wil niet, gemeente, dat we daarin belanden. En daarom hebben we op dit moment in de preek al een dankpunt. Dank u wel, Heere God, dat u de weg naar het paradijs blokkeert. Verboden toegang. Jij kan niet meer bij de levensboom. En dan zeggen we vanmiddag, dank u wel. Voor die genade. Gemeente, daar staan ze nou met z'n drieën. De slang die was begonnen met praten, die krijgt als eerste zijn straf te horen. De slang wordt vervloekt. En dat is nogal wat als je dat te horen krijgt, vervloekt worden. Dat betekent, je hoeft never te rekenen op de bescherming van God. En vergeet het voor eeuwig dat je deelt in de goedheid en in de gunst van God. Vervloekt zijn, dat betekent dat God er niet is voor jou. De slang wordt vervloekt. Hij als enige, is u opgevallen? De slang wordt vervloekt als enige. Ja, het is natuurlijk niet mis wat Adam en zijn vrouw ook te horen krijgen, maar zij worden niet vervloekt. De vrouw krijgt te maken met pijn bij het op de wereld zetten van kinderen en ja. Het is niet de bedoeling dat we bij deze opmerking nou gelijk gaan speculeren, gemeente, over de vraag of Eva, als de zondeval niet had plaatsgevonden, dan pijnloos kinderen ter wereld gebracht zou hebben. De mens die tegen God opstond, die koning wilde zijn, die wordt bepaald bij zijn beperkingen. En bij zijn kleinheid en bij zijn kwetsbaarheid. En de man zelf, die wordt niet vervloekt. Maar wel de aardbodem. En daar zal Adam ook achter komen. Want hij zal voortaan met zweet op zijn voorhoofd zijn eten moeten zien te bemachtigen. Want de aarde die zal niet zomaar zijn product prijsgeven. Het zal dus moeite kosten om aan de kost te komen. Een leerpunt, gemeente, de zonde brengt moeite met zich mee. De zonde trekt een spoor van gebrokenheid, moeite, spanning. En dan niet alleen als de mens de vervloekte aarde bewerkt, maar ook in de thuissituatie als Adam en Eva thuis zitten, dan zullen ze erachter komen dat ze niet meer met z'n tweeën in de Hof van Eden leven. Ook in het onderlinge verkeer tussen man en vrouw gaat het stropen. God zorgt voor een voortdurend conflict eigenlijk tussen man en vrouw. Ze zullen elkaar beschadigen. En de vrouw die wordt op een bepaalde manier afhankelijk van de man. En daar maakt de man op zijn beurt ook weer misbruik van. En in plaats van voor zijn vrouw te zorgen, gaat hij over zijn vrouw heersen. En dat zal bij de vrouw ook weer het een en ander als tegenreactie oproepen. Om onafhankelijk van de man te wezen. En over hem te heersen. Ze zeggen het wel eens, hè? Macht corrumpeert. Macht maakt hele vervelende trekken in een mens los. Macht zorgt heel snel voor verziekte relaties. Als je nou Adam, als je nou manin was geweest en je had dit nou gehoord, hè, dit vonnis over de slangen, over de vrouwen, over de man. Gemeente, wat zou er dan bij ons het meeste zijn binnengekomen? Ik heb me geprobeerd wat te verplaatsen in de situatie van een vrouw en me afgevraagd. Wat zal een vrouw nu denken met pijn kinderen baren? En hoezo pijn bij bevallen? En zou Adam niet gedacht hebben, wat is dat eigenlijk? Dat ik met moeite aan het eten zal kunnen komen. En dat ik zal zweten en krassen op mijn handen krijg. En ik stel me ook zo voor, gemeente, dat Adam wat naar de grond stond te kijken en wat met zijn voet door het stof stond te vegen. En dat hij zegt, oh, ik ben dus uit dit materiaal ben ik dus voortgekomen. Stof. En ik word dus ook weer dit. Stof. Allemaal vreemd, allemaal nieuw. Van de vrouw lees ik geen reactie. Ook niet van de slang, maar wel van de man. En het valt me op, gemeente, dat Adam best wel goed naar het vonnis heeft geluisterd. Met name ook wat God tegen de slang heeft gezegd. Adam heeft goed zijn oren open gehad. Dat er vijandschap komt tussen de slang, de duivel en de vrouw, de mens. En dat er nageslacht komt van de vrouw. Hey, Adam spitst zijn oren. Wat hoor ik? Wat een genade. Nageslacht, kinderen, kleinkinderen. Oh, die komen dus. De Heere God die zal ons dus niet doodslaan. Vandaag of volgende week. Hij had gezegd, op de dag dat je van die boom eet, zult u sterven. God schort het oordeel op, hè, gemeente? De straf wordt uitgesteld. Is dat nou geen genade? Zo goed is nou onze God. Adam sterft niet op die dag en ook niet de andere week. Ze krijgen kinderen. Er wordt dus tijd van leven gegeven. Vindt u het ook niet bijzonder als je op Adam let, dat je eigenlijk bij hem dan twee dingen ziet. Ontrouw richting God, door van de verboden vrucht te eten, dat zie je bij Adam. Maar ook dat vaste vertrouwen. Dat wat God belooft, dat er eentje zal komen die de schedel van die slangenkop zal verpletteren, dat Adam dat vasthoudt. U zegt, waar baseer je dat nou op? Dat Adam zo gelovig is. Nou, dat staat toch in vers 20. En Adam gaf zijn naam, de vrouw gaf hij de naam Eva. Dan kan je zeggen, Adam was gewend om namen te geven. Hij had eerst namen gegeven aan de dieren. En nou komt er eigenlijk weer een stuk leidersrol van Adam terug. Nu geeft hij manninne een naam. En hij noemt zijn vrouw Eva. Dat betekent leven. Nou gemeente, dat is voor mij nou het bewijs dat Adam diep gelovig was wat de belofte van God betreft. En wat God tegen die slang had gezegd, dat er eentje zal komen die de kop van de slang zal vermorzelen. Adam gelooft het. Je ziet het terug in de naamgeving van zijn vrouw. Er zullen nakomelingen zijn. En Adam gelooft het dat zijn vrouw met smart kinderen zal baren. Ondanks de vloek over de wereld, gemeente. Ondanks dat wij mensen terugkeren naar het stof. Ondanks die straf zal er leven zijn. Adam gelooft het. Hij noemt zijn vrouw leven. Eva. Wat me ook opvalt is dat Adam zijn hoofd buigt over het vonnis dat God over hem uitspreekt. Ze gaan niet in hoger beroep. Ligt daar niet een leerlijntje voor ons? Adam zegt ja en amen op wat God zegt, ook al ontvangt hij straf. Ik dacht, gemeente, is het niet voor ons een oefening om ook te buigen over wat God van je zegt? Ook al is dat een oordeel over ons leven, maar dat je buigt omdat je zegt, Heere, wat u zegt, dat heb ik verdiend. Dat we voor Gods vonnis vallen. In plaats dat we tevoorschijn komen met ja maar. Dus niet in de verdediging gaan, gemeente, is dat niet een oefening voor ons? Ziet u het voor u? God zet de deur open van de rechtszaal. En hij leidt zijn twee mensen naar buiten, naar de kleedzaal. We lezen niks meer, gemeente, van wat de slang zei en wat Adam dacht en wat Eva vond. Het valt me op, gemeente, vanaf vers 22 is God de hoofdpersoon. Hij is degene die handelt. Hij is degene die spreekt. Hij is degene die genadig optreedt. Het gaat van de rechtszaal naar de kleedkamer. God laat Adam niet met zijn vijgenboombladeren de wereld intrekken. God gaat de mens aankleden, beschermen tegen de kou, tegen een leven met doornen en distels, door God aangekleed worden en zo buiten het paradijs komen. Door God aangekleed en dat met huiden van dieren. Ja, dat roept natuurlijk ook allerlei vragen op, hè? God kleedt Adam en Eva aan met huiden van dieren. Is dan God degene de eerste geweest die een dier heeft geslacht? Nou ja, later geeft God natuurlijk aan Mozes wel de opdracht om dieroffers te brengen als een offer tot verzoening van de zonde, hè? Een dier gedood om een mens te kleden. Je zou kunnen zeggen, kleding hoort dus bij het leven van ons mensen buiten het paradijs. En God kleedt de mens aan. En gemeente, hier in de kerk horen we vandaag dat God niet alleen Adam aankleedt. Ik dacht dat het ook zo is dat God naakte zondaren in Kerkwijk aankleedt. Toch? Met de klederen van heil bedoel ik. Bekleedt de Heere een naakte zondaar in Kerkwijk niet met het kleed van Christus gerechtigheid? Moet u eens horen, gemeente, wat Jesaja zegt. Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van de gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gemeente, ik vind het zo'n bijzondere genade dat een mens zichzelf niet hoeft aan te kleden. Maar dat God tevoorschijn komt met kleding. God kleedde Adam en Eva met huiden van dieren. Ik ga even naar de avondmaalstafel. Als avondmaalsganger weet je ook van de rechtszaal en de kleedzaal, toch? Ik bedoel, als u vanmiddag hebt deelgenomen aan de tekenen van brood en beker, dan weet je toch ook van Gods recht. In de achterliggende week heb je nu toch ook nog weer beleden, heren. Ik ben een mens die de vloek verdient, de eeuwige dood waard is. Ik moet u gelijk geven als u afgaat op wie ik ben en wat ik heb. En dat je hebt beleden. Heren, voor mijn behoud breng ik geen wierook, mirre of goud. Moede kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt en die de zondaar leven doet. Kleden. Dat doet de Heer. Bent u ook een vluchter in uw armoede en naaktheid tot Christus die bekleed is geworden met hem? Met de gerechtigheid van Christus? Gemeente, wat een heerlijkheid is dat, hè? Bekleed te zijn met de gerechtigheid van Christus, wat dat betekent, dan ziet God je zondige naaktheid niet meer. God ziet je bekleed met Christus gerechtigheid, geschonken door hem, aangekleed door God, gemeente, dan hoeven we niet meer angstig te wezen. Aan Gods recht is voldaan, niet door jou, maar door Gods eigen Zoon. En wat hij verdiende, gemeente, wat hij verwierf, dat deelt hij uit. We hebben zo'n zorgende God, die de armen kleedt en voedt. Niet alleen aankleden, ook voeden, ook vandaag. Smaakt en ziet hoe goed de Heere is. Gemeente, beseffen we dat als de Heere vandaag zijn liefde al zo laat merken aan je hart en aan je ziel, kunt u dan ook stil zitten dromen over de toekomst en dat je je afvraagt, wat zal dat toch een heerlijke toekomst wezen? Op die nieuwe aarde. Thema van de preek is een genadige wegafsluiting. We zeiden al, gemeente, God is de sprekende, God is de handelende. En we horen van een goddelijke samenspraak in vers 22. De mens is geworden als een van ons. Omdat hij goed en kwaad kent. Laat hij dan niet zijn handen uitsteken. En ook van de boom des levens eten. De boom van kennis van goed en kwaad, daar mocht niet van worden gegeten. De andere boom is de boom van het leven. We weten, gemeente, dat in andere Oosterse tradities ook de levensboom voorkwam. Als je daarvan at, kreeg je nieuwe kracht. Het vernieuwde je leven. En God had die levensboom, gemeente, gezet in het paradijs. Dat was als het ware een soort, als een teken, als een sacrament, een zichtbaar teken. Dat als de mens zou blijven leven in gehoorzaamheid aan God, dan zou de mens blijven leven. Je zou kunnen zeggen, de levensboom, dat was het symbool van heil. Nou ja, na Gods genade in de moederbelofte van vers 15, en na Gods genade in het aankleden van de mens, nu Gods genade dat hij tegen de mens zegt, en nou eruit. Eruit. Weg uit het paradijs. Weg bij die levensboom vandaan. Ik wil niet dat jij je hand nog uitstrekt naar die levensboom. Even terug aan het begin van de preek. Wat zeiden we ook alweer? Gunt God ons geen eeuwig leven? Ja, maar niet een vereeuwigde zondige toestand. Stel je voor, gemeente, dat we met Adam in het paradijs van de levensboom hadden gegeten, dan waren we een vereeuwigde zondaar. Dan zou het nooit meer goed kunnen komen tussen God en ons. En nooit meer goed kunnen komen tussen mensen onderling. En daarom zeggen we dank u wel, Heere God, dat u ervoor gezorgd hebt dat we niet voor eeuwig zondaar zullen zijn op deze oude, vervloekte aarde. Als jongere en als kind kan je niet voorstellen dat mensen verlangen te sterven. Als je jong en gezond bent, dan heb je plannen en je hebt je dromen. Maar met dat je ouder wordt, en ik realiseer me, ouder worden, dat kan ook best wezen als je tiener bent. Dat je dan al ontwikkelt in de omgeving waar je leeft, dat het leven bar ingewikkeld is. Je moet maar met een moeilijke thuissituatie te maken hebben. Een moeilijke familiaire relatie. Je moet maar eens in de knoop raken met jezelf. Hoeveel gebrokenheid kom je niet tegen? En ook als tiener en als twintiger dan weet je hoe ingewikkeld het leven kan wezen. Dat er ziekte is en stress en onveiligheid en angst en ontrouw. En dat je ook als tiener weet dat het leven uit heel veel moeilijke dingen kan bestaan. En als je dan ouder mag worden, en je hebt allerlei deuken opgelopen, verliezen geleden, teleurstellingen geïncasseerd, je kan niet meer uit de voeten, en hier in de bovenkamer wordt alles mistig en traag, en je lijdt pijn. Stel nou dat die Adam van de levensboom had gegeten. Je zou niet meer kunnen sterven. Je zou moeten blijven in je gedeukte, oud geworden, afgetakelde leven. Eeuwig in de aftakeling. Daar moet je toch niet aan denken. En daar wil God ons niet hebben. En daarom zegt hij tegen Adam, eruit. En ik draai de deur op slot. Geen toegang meer richting de levensboom. En ik zal voor bewaking zorgen. Gerubs, engelen, trouwe dienaren, het is wat. Trouwe dienaren van God die sluiten het paradijs af. Trouwe dienaren. En die ontrouwe dienaar, de duivel, die was toch binnengeslopen. Getrouwe dienaren sluiten de ingang af. Gerubs. Niet terug naar de levensboom. Gemeente, weet je waar die Gerubs ook tegenkomt? Op dat dikke kleed in de tempel, in de tabernakel. Het voorhangsel tussen het heilige der heiligen en het heilige. Op dat kleed waren gerubsfiguren geborduurd. En dat voorhangsel, dat versperde de directe toegang tot God, tot de troon van God. Gerubs voor de ingang van het paradijs. Dat is een genadige wegversperring. Gemeente, we hebben een God van recht, maar ook van onmetelijke genade. We kunnen en we mogen en we hoeven onze hand niet meer uit te strekken naar de levensboom en van zijn vruchten eten. Wij nemen niks. Hoeft ook niet meer. Wij nemen niets. Wij ontvangen. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. toch eeuwig leven voor een mens buiten het paradijs? Ja, dat, ik bedoel jou en u. Een zondaar in Kerkwijk. Bekleding met heil. Eeuwig leven dankzij Gods genade. Dankzij de nakomeling uit Eva. De levende. Die de kop van de slang vermorzelde. Jezus Christus, hij stierf aan een hout. Je vraagt je af of dat hout van het kruis van de Heer Jezus niet gesneden is uit de levensboom. Is dat kruishout nou geen levenshout? Levenshout voor mij, zegt u. Door zijn dood, ik het leven. Eeuwig leven. Want dit zegt toch onze borg- en zaligmaker gemeente. Die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wat een genade gemeente. Dat we door onze genadige schepper en herschepper niet vereeuwigd worden. In onze zondige staat. We worden niet vereeuwigd in de zonde. Als je dat bedenkt, dan zou je eeuwig in de strijd zitten. In de geloofsstrijd. En alsmaar telkens weer nederlagen lijden. Nooit bevrijd worden van angst en pijn en moeite. Je moet er toch niet aan denken om altijd te moeten blijven leven in de zonde. Wat een bevrijding. Dat onze God een genadige God is. Want dwars door de dood heen neemt God zijn beklede zonen en dochters op in heerlijkheid. En wat belooft hij u? Die hem aangreep als je onmisbare zaligmaker. Wie overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van de paradijs van God staat. Mooi, hè? Toch weer eten van de boom van het leven. De Bijbel die begint, gemeente, met een levensboom en in Openbaring loopt het ook uit op een paradijs. Het begint ermee, het eindigt ermee. Van Genesis in een Openbaring. En wat bevindt zich nou tussen het paradijs in Genesis en het paradijs in Openbaring? Daar staat wat tussen. Het kruis van Christus. En dit kruis, het is de sleutel. Waarmee de toegang tot het paradijs van de nieuwe aarde opengaat. De oude wereld waarop we nu nog lopen, gemeente, die moet door het vuur heen naar een nieuwe wereld, met een nieuwe stad, met een nieuw Jeruzalem. En we hebben gelezen vanmiddag, dat is een stad met een rivier. En aan weerskanten staat de boom van het leven. Je zou kunnen zeggen, die ene boom van het leven uit de Hof van Eden, die komt in het meervoud terug. Geboomte des levens. Al zijn het lanen met bomen. En je staat versteld, gemeente, van de vruchtbaarheid van die bomen. Ze dragen 12 maal per jaar vrucht. Elke maand weer. En die bomen die leveren niet alleen vruchten op, die bladeren hebben ook geneeskrachtige werking. Zodat de volken van ziekte en kwalen genezen worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat op de nieuwe aarde er ziekte is. Maar het is maar om het grote verschil met de oude wereld aan te geven. Op de nieuwe aarde is geen sprake meer van ziekte, zonde en enige storing. Herstel dus van het leven. Herstel van de relatie tussen God en mens. Ik voor u aan het vloek houd. Brood en wijn die onderstrepen dat. Ik met u in het paradijs, zegt God. En reken erop, niet voor even, maar voor eeuwig. En de weg daarheen is ontsloten. Zie op Jezus. En de deur om binnen te gaan staat open. Zie op Jezus. Ja, gemeente, ik ben het met u eens als u zegt, we staan vandaag nog tussen de doornen en de distels. Zullen we vanmiddag eens vooruitkijken? Door de trekkende genade van de Vader. Door de verlossende liefde van de Zoon. Door de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Staan we, gemeente, straks niet meer tussen doornen en distels. Want u weet toch wat Vader heeft beloofd? Ik zal voor een doornstruik een cipres laten opgaan. En voor een distel een mirt. En je zal niet meer hoeven nemen. Want hij zal je geven. Te eten van de boom des levens. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Uit Psalm 56. En daarvan vers 6. Gij hebt mijn smart verdreven. Het zesde vers van 56. Laten we samen danken en bidden. Geprezen bent u, Heere, dat u voor de mens de weg versperde naar de levensboom in het geschonden paradijs. Dat u ons hebt willen bewaren voor vereeuwigde ellende. Wil u danken dat er een einde komt aan de zonde. Er komt een eind aan schuld, verwarring, vernieling, vervreemding. En u bent bezig. En u hebt ons er helemaal bij betrokken vanmiddag. U bent bezig met een volk te vergaderen. Een menigte, niet te tellen. En geef dat niemand van ons daar ontbreekt. Een menigte die u bekleedt met heil. Bekleden zondaren. Het zijn uw kinderen. En uw kinderen, Heere, ze zullen ontslapen om eens wakker gemaakt te worden door u, om op de nieuwe aarde met het geboomte van het leven te leven. Eeuwig op een nieuwe aarde. In harmonie met u. Geen kronkelende slangen meer die verleiden. Op die nieuwe aarde, daar weiden de koe en de berin samen. En een vader en een moeder hoeven niet meer bang te zijn als hun kind speelt in de buurt van het hol van een adder. Daar zullen we geen last meer hebben van onszelf. Van ons boze hart. Ons ikgerichte denken. Daar zijn we verlost van onszelf. Helemaal zullen we dan zijn zoals u ons graag ziet. Zo maakt u ons. Om in vlekkeloze toewijding aan u, in een ongekende verwondering met uw leven, voor uw troon staan en u zien als die God die aan ons dacht, die ons trok, die ons vernieuwde, die ons vasthield tot over de streep. Verwondering om daar eeuwig uw naam eer te laten ontvangen. Heer, we staan nu nog tussen de doornen en de distels op alle terreinen van het leven. We bidden u voor hen, Heer, bij wie de relatie man-vrouw ingewikkeld is. Wilt u zijn daar waar stroef verlopende huwelijken zijn? Uit elkaar gevallen huwelijken. Er is pijn, er is rouw. Ook als je lijdt aan verlies aan het leven. Wees ook met de rouwdragende die verliezen leden aan de dood. Verzorg u, Heere, met uw genade de wond van de rouw. Alleen zijn. Wat kan het moeilijk zijn. Wees met de singles. Die verlangen naar een levensgezel. We leggen de nood voor u neer. Baan wegen. Geef inzicht om in contact te komen met een man, een vrouw. Met wie gebeden kan worden. Met wie u gediend kan worden. En heren, waar de alleengang vaste vormen heeft gekregen, geeft u dan innerlijke moed om als een waardevol mens het leven met u en met de medemensen, met de familie en met de gemeente te leven. Wat kan het een worsteling zijn om als vrouw, als man te ontdekken homo te zijn? Een eenzame strijd waarvan u weet en de mens zelf. Heren, hier in het midden van de gemeente oefenen we te leven van uw genade. Wilt u ons ook helpen om als gemeente een veilige omgeving te zijn, waar een meelevende homoseksueel die worstelt met zijn geaardheid en een Bijbelse weg zoekt te vinden, waar een homo zich veilig gezien, gehoord weet. Geef dat we zo gemeente zijn. En metterdaad ook iets laten zien van hoe u omging liefdevol met mensen in nood. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. In Nederland, de plaatselijke gemeenten. We bidden u, Heere, voor de gezamenlijke kerkenradenvergadering van deze week. We bidden u, Heere, voor onze ambtsbroeder, dominee Van der Wind. Ondersteun hem van dag tot dag in de ambtelijke arbeid voor de gemeenten. Wees met alle kerkenraadsleden die naast de dagtaak het ambt dragen. Stel hen daartoe telkens weer in staat, opdat ze met vreugde uw lof mogen verkondigen, ook in deze tijd van beperkingen. Wilt u zijn met alle die leiding geven aan clubs, verenigingen en kringen in deze tijd dat veel activiteiten stil liggen. Geef met elkaar, Heren, dat we moed houden en volhardend geduld oefenen. Volhardend in de wetenschap dat u instaat voor uw eigen werk. We bidden, Heere, om een wending in onze tijd. Spreek een machtswoord en de pandemie zal worden bedwongen. Maar we bidden u ook om een wending van ons mensen naar u toe, dat we niet verder bij u vandaan dwalen. Maar dat deze tijd, waarin velen zich afvragen wat het doel van het leven is, dat er een wending komt. Heere God, wilt u ons ervoor bewaren? Dat het toch niet zo zal zijn dat we geslagen zijn, maar de pijn niet hebben gevoeld. We bidden u voor onze overheden in hun zoektocht naar een goed landsbestuur in de huidige omstandigheden. Verlicht hun verstand, heilig hen, opdat zij hun hart neigen tot de gehoorzaamheid aan uw woord. We bidden, Heere, u om uw ontferming aan alle die onderwijs geven en onderwijs ontvangen. Ondersteun hen met uw kracht. Hoor ons gebed tot roem van uw heerlijke naam, om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is van Psalm 68. We zingen daarvan het 10e vers. Psalm 68, vers 10. Gemeente thuis, gemeente hier in de kerk, ontvang de zegen van de drie enige God en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.